Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij het uur. Er bestaan dus mensen die goed gaan op ontberingen, die versnellen bij tegenwind, een warm gevoel krijgen bij de gedachte aan sneeuwstormen, ijspegels en gevaar. Bernice Notenboom is er zo een. Zij is hier, in dit comfortabele studiootje. Liever stond ze natuurlijk op de skis op Antarctica, met een 80 kilo zware slee op de Noordpool, of balanceerde ze langs een ravijn in de Himalaya. Maar ze is dus hier. Niet alleen vanwege stoere verhalen. De Noordpool is namelijk aan het ontdooien. Dat is niet alleen maar jammer vanwege sentimentele redenen. De Arctische gebieden zijn de airconditioning van de wereld. Bernice Notenboom wil de wereld vertellen wat zij heeft zien veranderen op de koudste stukken aarde. Welkom bij het uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Bernice, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
Graag. Ja, vind ik ook leuk.
Wat is het eigenlijk dat iemand goed gaat op ontberingen? Dat iemand versnelt bij tegenwind? Dat kou iemand juist een warm gevoel geeft? Hoe werkt dat?
Ja, hoe werkt dat? Nou, dat komt niet uit het niets. Daar moet je wel eerst heel erg voor afzien. Volgens mij is dat eigenlijk allemaal mentaal. En als je je voorbereidt, kou zit echt een beetje tussen je oren. En als je dat maar vaak genoeg zegt tegen jezelf, dan denk je ook echt, ja, dan kan ik er tegen. Het is niet. Ik vind het fysieke. Je kunt het echt scheiden, fysiek, mentaal. Fysiek, het afzien vind ik heerlijk. Het is een beetje stel ik me zo voor hoe het vroeger zou zijn. Hè? Dan moet je heel fysiek hard. Stond je dan in het leven, moest je werken op het land of je moest harde arbeid verrichten. Ja, dat zijn we natuurlijk allemaal een beetje ontwend. Maar met zo'n expeditie komt dat weer heel erg terug.
Een soort oerinstinct.
Ja, dat is het. Maar ook, denk ik, het is niet even een uurtje naar de sportschool of een marathon lopen. Dit is echt gewoon de hele dag door. Dus je moet ook heel erg leren om om een beetje je ritme te bewaken en zorgen dat je niet uitgeput raakt in de eerste 2 uur. En ik denk dat ik daar, dat we doen allemaal, we gaan te hard van stapel. Als je gaat hardlopen of gaat fietsen of zo, je gaat altijd eerst te hard en dan word je weer keihard teruggefloten. En je hartslag gaat te snel en dan moet je weer een beetje temperen en dan rustig, zodat je het de hele dag kan volhouden, dat je het over de hele dag kan uitsmeren. En dan kom je in een soort van een ritme en dan gaat alles makkelijk. En dan denk je ook niet meer na over van, oh, ik heb honger, ik heb dorst, ik wil stoppen. Dit doet pijn, dat doet pijn. Dan ga je een beetje mediteren in dat ritme van. En nou denk ik heel specifiek aan het trekken van een sleetje op het ijs. En dan gaat de dag gewoon voorbij. Dan is er ook ruimte om aan andere dingen te denken.
Maar je hebt waarschijnlijk toch hetzelfde lichaam min of meer als ieder ander.
Ja, dus ik denk dat het mentale overheerst bij mij.
Want 23 graden Celsius, hebben ze wel eens onderzocht, is de ideale temperatuur voor Homo sapiens.
Ja, ook dacht dat het 21 was. Maar
oh ja.
23 vind ik veel te warm trouwens.
Ja,
ik doe liever 16.
Ja. Wanneer wist je dat extremen goed voor jou waren? Hoe kom je daarachter?
Nou, extreem in de zin van kou. Andersom doe ik het niet zo goed. De hitte vind ik echt niet.
Je hebt wel eens een woestijntocht gemaakt.
Ja, ik ben nu redelijk. Ik ben een paar keer nu in Saoedi-Arabië geweest, waar het gewoon keihard 50 graden is. En dan dat doe ik niet zo goed. Die temperaturen vind ik veel te heet. Het komt er ook. Het komt door dat je in de kou kun je laagjes aan en uit doen. Ja, het is veel makkelijker om in de kou om te gaan.
Je kan een dikke jas aan doen, terwijl in de hitte dan kan je niet iets aan. Nee. Of, ja, je kan iets uitdoen, maar dat houdt op.
Precies, als er geen schaduw is, dan is dat gewoon heel lastig. Waar komt dat door? Ik denk, ik ben op mijn 26e naar de Verenigde Staten gegaan. Om te studeren in eerste instantie. En tijdens, dat was 2 jaar, en tijdens de grote zomervakantie dacht ik van, ik wil hier blijven om gewoon wat meer van het land te zien. En ik wil eigenlijk ook gewoon wel een zakcentje verdienen. En toen heb ik gesolliciteerd bij een organisatie, Outward Bound heet die, als berginstructeur. Nou, dat heb ik toen een tijdje gedaan in de Colorado Bergen. Dat was allemaal niet zo spannend, want dat kende ik van mijn tijd van klimmen in de Alpen. Maar toen zeiden ze van, zou je het niet leuk vinden om dan naar zo'n woestijn te gaan en dan te kijken hoe het is om daar trips te begeleiden. En even iets over Outward Bound. Het is een organisatie waar jonge mensen naartoe gaan, tussen de 18 en 23, die eigenlijk een beetje, ja, met hun handen in haar zitten van, wat moet ik nu in het leven? En vaak zijn ze moeilijk en worden vaak gestuurd door ouders, hè, problematische kinderen. En die door zo'n gedisciplineerd leven te hebben in de wildernis, waar je dus inderdaad uit je rugzak leeft en je eet en je drinkt wat daaruit komt en meer is er niet. Een kaart en kompas toen de tijd, hè, is allemaal voor de tijd, daar heb ik het over 1988. leren om zelfstandig te zijn, om op jezelf te kunnen vertrouwen en met een groep te kunnen samenwerken, et cetera. Allemaal van die hele belangrijke dingen. Nou, dat heb ik toen een tijdje gedaan in die woestijn, waar ik dus die groepen jongeren moest begeleiden. En nou ja, we hadden kaarten uit 1950. Dus dan loop je letterlijk midden in de woestijn van Utah. In Amerika was dit. En dan staat er dat hier water is. En dan is die waterbron gewoon opgedroogd. En dan heb je geen water. En dan is het 30 graden buiten en opwarmen.
Oh, dan heb je echt een probleem.
Dan heb je een probleem. Dan moet je echt op zoek naar, ja, waar is dan water en hoe gaan we dat doen? En dan ga je, en dan moet je allerlei, dan moet je 's nachts gaan reizen. En dan moet je met de sterren en de maan kijken waar je uitkomt. Want overdag is het dan te warm. En dan moet je schuilen in de schaduw. En bent verantwoordelijk voor zo'n hele groep mensen. Dus ik denk dat ik daar heel snel heb geleerd hoe het is om in extreme om te gaan. In dit geval dan inderdaad de woestijn. En die kou is pas veel later gekomen. Ja.
Dat je dat bent gaan appreciëren, dat je voor het eerst naar Arctisch gebied ging.
Ja, ik schreef toenertijd voor National Geographic. En ik had gehoord dus dat je naar de Noordpool kon skiën in een week. Terwijl ik natuurlijk alleen maar verhalen lees van 3 jaar expedities uit de 18e, 19e eeuw, verschrikkelijk afzien. En dat vaak overleefden de mensen het niet. Hè. We gingen er onderdoor aan scheurbuik of onderkoeling of bevriezingen. Nou ja, noem het maar op. En dat waren zeg maar de verhalen die ik las. En toen was ik echt van, dat kan helemaal niet, een week naar de Noordpool. Hoe doe je dat? Dus dat wilde ik onderzoeken. Toen kreeg ik goedkeuring van mijn mijn chef, en die zei van, ga maar met een fotograaf. Nou, dat was 2007. En in 2007 landden we op de Noordpool. Toen was het eerste echte, allerslechtste jaar voor het Arctische zeeijs. En het ging scheuren en kraken, waardoor dat vliegtuig wat ons had gebracht vanaf Spitsbergen, dicht bij de Noordpool, want vanaf daar zouden wij dan naar de Noordpool skiën in een week. En dan terug naar dat kamp met een helikopter en dan terug naar Spitsbergen en dan naar Londen. En dat zou dan allemaal in een week moeten plaatsvinden, zodat de mensen maandag weer op hun bureau konden zitten. Dat was het idee. Dat ging helemaal niet, want wij konden niet vertrekken. Het was slecht weer, het ijs kraakte en scheurde en botste op elkaar. En de wetenschappers waren boos, want die zaten er al 3 weken. Maar voor mij als schrijver was dat gewoon totaal heaven. Want
een avontuur was het.
Dat niet alleen. Ik had al die wetenschappers die daar al een maand hadden gezeten en die onderzoek hadden gedaan. En ik wilde met hen sparren over wat heb je nou gezien. En dat was mijn eerste soort van confrontatie met klimaatverandering in 2007. Dus confrontatie in de zin van dat ik dus echt uit de mond van de wetenschappen hoorde hoe slecht het ging met het ijs. Want dat is natuurlijk, was toen nog een beetje de kanarie in de kolenmijn. Maar hè, want daar is klimaatverandering al veel verder dan waar dan ook in de wereld. Dus dat was voor mij ook een soort van aha-moment. Ik wil hier meer van leren, meer van weten. En ja, ook mijn eerste echte ervaring met die kou.
Vertel eens, als je dan gaat skiën, want je had het net al over een slee. Je neemt, naar ik aanneem, spullen mee genoeg voor de duur van de reis. Als dat een week is, dan is het voor een week. Als het langer is, is het voor langer. Dan moet je dus al het voedsel, al het drinken En alles wat je nodig hebt om warm te blijven en om te overnachten, dat heb je allemaal op die slee staan.
Ja, en meer. Je moet natuurlijk ook extra meenemen voor het geval het fout gaat.
Want anders zit je zonder eten. Je kan daar niet iets uit de automaat trekken of wat dan ook. Dus je moet, wat je mee hebt, is gewoon wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt, moet je bij je hebben, anders gebeurt het niet.
Klopt. Brandstof is daarbij het allerbelangrijkste. Want je moet brandstof om dat kleine overtje wat je mee hebt, moet je water of ijs mee smelten, zodat je water kan drinken, zodat je thee kan maken, soep kan maken. Want warme dranken zijn natuurlijk essentieel als het zo koud is. De enige manier om echt warm te blijven is dus van binnenuit. En die laagjes zijn allemaal wel handig, maar van binnen word je het snelst warm. Dus je moet dan gewoon weer je temperatuur naar die 37,5 graad zien op te krikken of 38 graden. En dus dat is wat op je slee ligt. Nou, en zo'n klein...
Hoe zwaar is zo'n slee dan?
Nou, dit was dan een redelijk kleine expeditie. Dus een week eventjes die eerste expeditie, want ik heb er meerdere gedaan. Die eerste expeditie was dan 112 kilometer. Hè? Dat is één breedtegraad van 99ste breedtegraad naar de... van 89 naar 90. En dat zou dan, hadden we voor 10 dagen eten en drinken en allerlei andere spullen bij ons. Maar ik heb ook een expeditie gedaan in 2014 van de Noordpool helemaal terug naar Canada. En dat waren 1000 kilometer. En dan hadden we voor 50 dagen eten en drinken en van alles en nog wat bij ons, allerlei spullen. Dus dat is een hele andere orde. En dan weegt een slee 120 kilo ongeveer.
120 kilo heb je achter je, terwijl je daar dat reusachtige stuk met die enorm koude temperaturen in nagenoeg duisternis aflegt.
Nou, niet duisternis, want je kunt alleen maar zo'n expeditie beginnen als de zon terugkeert op de Noordpool.
Dus dan is het juist de hele tijd licht.
Ja, dan is het de hele tijd licht. 21 maart, dan is het echt maar, dan kun je beginnen. En inderdaad, dus een slee, dat was dan 2 keer mijn gewicht toenertijd. En het is ook geen vlak terrein, hè, de Noordpool. Het is heel erg hobbelig. Het zijn scheuren. Je moet zwemmen. Je moet je slee over ijsblokken, rotsen heen slepen, scheuren. Ik bedoel, het is heftig. Het is veel, veel zwaarder dan bijvoorbeeld skiën op de Groenlandse ijskap of een sleetje trekken op de Groenlandse ijskap. En zelfs Antarctica, dat zijn redelijk vlakke terreinen. Maar de Noordpool is totaal anders, omdat het drijvend bevroren zeewater is. Dat is onderhevig aan stroming van onderaf en de wind van bovenaf. Dus dat botst continu tegen elkaar op. Dus je krijgt enorme ijsschotsen waar je overheen moet.
Ja. Dus het is af en toe ook wel gevaarlijk?
Heel gevaarlijk. Veel gevaarlijker dan welke expeditie dan ook. Er gebeuren nu dramatische dingen op dit moment op Everest. Maar ik zou zeggen, over het algemeen is het nog gevaarlijker dan zeg maar ook bergen beklimmen.
Heb je ook gedaan, de Everest?
Heb ik ook gedaan. Maar omdat ook, er is totaal nul redding. Als het fout gaat, ben je helemaal aan jezelf. Moet je het zelf oplossen. Er is niks. Voordat de hulptroepen bij je kunnen komen, is het soms juist vaak te laat.
Want er is een moment dat je nog terug zou kunnen naar je startpunt. Als je voorbij dat punt bent, dan is het volgende punt dat realistisch is het eindpunt. Mm-hmm. Meer opties zijn er niet.
Nee, meer opties zijn er niet. Ja.
Wat is het dichtst dat je bij de dood bent geweest?
Dat was op Everest. Helaas. Ja.
Daar is toen één iemand van de expeditie overleden.
Klopt, ja. En dat is toevallig een paar dagen geleden weer gebeurd. Een groot ongeluk in de Khumbu-ijsval. Waar twee Sherpas of 3 Sherpas bij zijn omgekomen. Die ze niet eens kunnen terugvinden. Die liggen nog onder een hele hoop ijs. Die van de rotswand naar beneden is gestort. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat ons ook is overkomen. En alle bergen in de Himalaya zijn gevaarlijk nu om te beklimmen.
Vanwege dat smelten?
Vanwege het smelten, vanwege het permafrost wat ontdooit, waardoor rotsen loskomen te zitten, waardoor er ontzettend veel rotsval is, veel lawines, hele rare schommelingen in het klimaat, van ijskoud naar superwarm, waardoor de lawines ontstaan overdag, waar je in terecht komt.
Dus, maar wat merk je op de Noordpool als het ijs een beetje aan het smelten is? Ik stel me zo voor, als je hier op het ijs bent, dat er zo'n laagje water op komt, dat het een beetje sompig wordt, dat je er een stukje in wegzakt. Hoe is dat op die enorme ijsvlakte?
Zoutwater bevriest later dan zoetwater. Dus het is eigenlijk ook een beetje. Je kunt het niet heel goed inschatten, want er ligt vaak een klein laagje zoetwater, wat gewoon zeg maar gesmolten sneeuw kan zijn, wat bevriest. Maar daaronder is dus dat zoute water wat nog niet bevroren is. Dus je moet, je moet eigenlijk altijd super voorzichtig zijn. Als je eroverheen. Als je er bent, kijk je vaak naar de kleur. De kleur bepaalt of je wel of niet op het ijs gaat. Hoe donkerder de kleur, hoe gevaarlijker het is. Dat betekent dus echt dat het gewoon niet goed is. En dat kun je snel merken en zien door bijvoorbeeld met je skistok erdoor door te prikken. En als die er doorheen gaat, nou ja, dan is het. dan moet je er niet op wagen. En in de verte kun je vaak donkere plekken zien boven het ijs. En dat betekent dus ook dat er open water is. Dus met je navigatie. Het is niet altijd van bijvoorbeeld je gaat naar de Noordpool of Zuid naar Noord. Je neemt een rechte lijn. Zo gaan die expedities helemaal niet. Je moet een beetje naar links, een beetje naar rechts. Je moet daar omheen. En soms kun je er niet omheen, dan moet je zwemmen. Ja, het is iedere kilometer kom je weer voor een verrassing te staan. En dan.
Zo onberekenbaar is het inmiddels.
Ja, en dan hoop je dus dat de nachten koud zijn. Dus dat het allemaal dicht kan vriezen. Want je kunt, ook al hebben wij gezegd, niet over één nacht ijs lopen. Dat kan op de Noordpool wel heel goed. Eén nacht ijs is goed genoeg om er overheen te gaan. En dat scheelt je natuurlijk weer heel veel tijd. Want je hebt ook nog een tijdsdruk. Je moet op een bepaald moment ergens zijn, zodat je dus nog opgehaald kan worden door, nou ja, vroeger waren dat de Russen die je dan kwamen halen met een helikopter. Of de Canadezen als je aan land komt, want die vliegen niet meer naar het zeeijs. Dus je hebt ook nog zeg maar ontzettende druk om in een bepaalde tijd die expeditie te kunnen doen.
Want als je er niet bent, dan is je kans voorbij.
Ja, dan ben je overgeleverd dan weer bijvoorbeeld aan de reddingsbrigade van de Canadese kustwacht of de Russische. En dan moet je maar hopen dat ze komen halen. Dus ik, even gewoon om het ook een menselijke maat te geven. Ik ben de laatste poolreiziger geweest in 2014 die van de Noordpool naar Canada is geskiet. Dus het is daarna nooit meer gebeurd.
Zou ik niet meer kunnen?
Het kan niet meer. Wij zijn allemaal afhankelijk toch van de Russen die goed zijn in het opzetten van de infrastructuur. Een drijvend ijsstation van waar je van Spitsbergen in dit geval, want het is makkelijk voor ons westelingen naartoe kan, om daar dan afgezet te worden op die 90ste breedte, of zeg maar op de Noordpool. En dan kun je of terugskiën naar Canada, of terugskiën naar Rusland, of wat je ook wil. Dat zijn zeg maar pure poolexpedities. Nou, dat is nu al 5 jaar niet meer voorgekomen. Want de Russen krijgen geen visa's van de Nooren, want Spitsberg is Noors. We hebben 2 jaar corona gehad. En in 2018, toen het kamp voor het laatst open was, was het maar 10 dagen open. En toen was het ijs te slecht. Dus we hebben 2 dingen. We hebben geopolitiek en we hebben klimaatverandering. En die spelen elkaar in de hand, waardoor Noordpool-expedities, als je het mij vraagt, gewoon niet meer kunnen voorkomen. Of dat het niet meer zal gebeuren.
Een boek geschreven wat je begint als bijna een liefdesbrief aan dat Noordpoolgebied dat jou zo dierbaar is. Je hebt het over jou als je de Noordpool aanspreekt. We zien 2 dingen. Ten eerste, de Noordpool is er gewoon aan het verdwijnen. Om het maar hard te zeggen. Er komt een tijd dat, zoals wij het Noordpoolgebied kennen, het er niet meer zal zijn. Dat die hele ijsvlakte gewoon weg is. Ja. Zeg ik nu te veel? Of is dit wel realistisch?
Ja, de Noordpool zelf, als geografisch.
Ja, als geografisch magnetisch punt ja, zal het er wel zijn.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Maar gewoon zoals wij het kennen, grote, witte, koude vlakte.
Ja.
Die tijden zijn voorbij.
In de winter, ja. Er zal altijd ijs zijn. Maar wat we nu zien, het ijs is heel erg aan het drijven, hè, omdat het dun is. We hebben dit jaar, want ik heb nu toevallig net even de plaatjes gezien, ook weer heel erg schrikbarend. Dit is niet het allerergste jaar voor het Noordpoolijs. Het is het vijfde jaar dat het heel, hè, dat het minimum bereik van het Noordpoolijs is. Maar desalniettemin zien we dus op de plaatjes dat nog maar 3% van al het Noordpoolijs is ijs wat de zomer overleeft. Dus dat heet meerjarenijs. En dat ijs zien we allemaal voor de kust van Canada. Want daar is het, is een geografische barrière. Daar ligt het letterlijk tegen het land aan. En daar kan het ophopen en hopelijk misschien groeien en overleven, zodat het volgend jaar dan er nog is. Maar we hebben al heel lang geen meerjaren ijs meer gezien voor de kust van Rusland, Alaska, Spitsbergen, Noorwegen. Dat is ik denk al 10, 12 jaar ijsvrij. Dus het gaat heel rap. En ja, dan heb je wat we in de wetenschap noemen die positieve terugkoppelingen. En dan heb je dus een enorme uitwisseling tussen de atmosfeer, de zon in 21 maart als het licht terugkeert en het wordt zonnig. Ja, dan kan die zon zijn vrije gang gaan, het water opwarmen. En waardoor het water steeds warmer wordt, waardoor het kleine beetje ijs wat er nog ligt ook gaat smelten. Dus dat is een positieve terugkoppeling. Je staat er eigenlijk naar te kijken en je kunt niet meer ingrijpen. Dus dat noemen we in het Engels een runaway climate. En dat zien we dus heel erg gebeuren nu in de Noordelijke IJszee. En
dat is gewoon onafwendbaar. Het is al te laat om daar nog iets aan te doen.
Ja, dat ijs zijn we kwijt. Dat is het grootste slachtoffer nu inmiddels van de klimaatcrisis geworden. En daar is het ook 7 graden warmer dan in de rest van de wereld. Vanwege die straling, hè, die zonnestraling die in de zomer dan onherroepelijk gebeurt. De enige hoop, en waardoor het soms niet een record aan minimum ijs is, is doordat er bijvoorbeeld in de zomer ontzettend veel energie is. Hè, dus het water is warmer, je krijgt wolkenvorming. En die wolken die produceren dan hopelijk sneeuw op de Noordpool, maar soms ook regen. Dat is een nieuw fenomeen dat we nu dus zien. Als het gecompliceerd wordt, moet je maar zeggen. Maar het heeft allemaal zo met elkaar te maken. En het is allemaal met elkaar verbonden. Wat we nu zien in Californië, die drama-situaties van deze winter, de 12 atmospheric rivers, de atmosferische rivieren. Dat is volgens mij ook in het Nederlands noem je dat zo. Enorm veel waterdamp, enorm veel wolken die dan in Californië aan land komen en in de winter sneeuw produceren. Nou ja, je kent de plaatjes van 5-6 meter sneeuw in Californië. En in de regen. En het zijn letterlijk rivieren van wolken. Die trekken dan over Alaska naar het noorden, naar de Noordpool, naar Groenland. En produceren daar ook wolken. En ja, dat is dan weer een ander nieuw soort fenomeen wat er aan de gang is. Dus die wolken houden de hitte vast. Dus ja, het is een nieuw broeikasgas. Het is geen gas, maar een broeikaseffect. Want wolken zorgen dus voor dat de hitte onder de wolken vast blijft te zitten, waardoor de uitstraling met de atmosfeer niet meer plaatsvindt.
Dus het is niet alleen maar jammer om, laat ik zeggen, sentimentele redenen dat wij gehecht zijn aan Arctisch gebied. Het is iets wat zoveel effect gaat hebben dat wij dat helemaal niet kunnen overzien. Dat het waarschijnlijk gewoon een factor in de klimaatverandering op zich wordt. Dus niet alleen een gevolg van de klimaatverandering, maar ook een oorzaak van verdere klimaatverandering. Ja. Dat kun je met zekerheid wel zeggen.
Ja, dus daarom sta ik veel op podia. En daarom praat ik over mijn expedities en wetenschap. Die combinatie, want wat we daar zien, heeft de Noordpool is de drijvende kracht geworden achter klimaatverandering.
Ze noemen het wel eens de airco van de wereld.
Ze noemen het airconditioning van de wereld. Al het ijs, niet alleen de Noordpool, Antarctica, Groenland, Noordpool, alle gletsjers, die zorgen ervoor dat ons klimaat een gematigde 16 graden Celsius is. Haal je het allemaal weg, alleen dat al, zonder CO2-uitstoot, wat dan ook, zonder menselijke invloed, dan wordt de temperatuur al snel 20 graden. Hè, dus 20 graden Celsius. Dus dat is natuurlijk wat we niet willen. En die drijvende kracht, dus de Noordpool is niet meer het slachtoffer. Dat was 10 jaar geleden een andere manier van communiceren. Arme ijsberen. En nu moeten we gaan kijken van wat gebeurt er met ons wereldklimaat als dus het ijs er niet meer is.
Want hoeveel graden scheelt dat dan? Is dat op die manier te zeggen? Het ontbreken van het ijs, hoeveel koelt dat de rest van de aarde af?
Nou ja, dat weet ik niet, want we hebben natuurlijk nog heel erg veel ijs in Antarctica, gelukkig. Maar op de Noordpool, dat is verdwenen. Groenland gaat ook heel snel nu op dit moment. En alle gletsjers, bijvoorbeeld in de Alpen en in de Himalaya, die zullen de komende 20, 30 jaar ook verdwenen zijn. Wat dat netto betekent voor het stijgen van de temperatuur van onze planeet, dat weet ik niet. Want het wordt weer gecompenseerd met, hopelijk met planten van bomen. Als we daar ons best voor doen, die heel veel CO2 uit de lucht nemen, die ook voor verkoeling zorgen. Maar het is met al dat ijs, dat is wel, het zorgt voor albedo. Dat zorgt ervoor dat als de zon een wit oppervlak raakt, dat het gelijk weer teruggekaatst wordt, 80% daarvan. Maar andersom wordt het natuurlijk opgenomen door de warmte. Dus maar hoe snel dat gaat, dat weet ik niet.
Maar het is al met al een ongewis experiment.
Het is een ongewis experiment. En ik denk het grootste, of dan, hè, dan moet je natuurlijk ook denken van, ja, oké, de Noordpool, dat is ver weg. Daar wonen geen mensen. Wat moet ik ermee in Nederland? Maar wat we dus nu zien, zijn die extreme extreem klimaat, de extreem events, hè, de extreme gebeurtenissen die plaatsvinden in het klimaat. En dat heeft een direct, dat is een direct gevolg voor het gebrek aan zeeijs. Waardoor bijvoorbeeld onze straalstroom gaat slingeren. Hè, dus de straalstroom, de jetstream, dat kennen we allemaal. Als je vliegt, dan ga je heel snel, kom je van Amerika hier naartoe. Het scheelt 2 uur, omdat de piloot heel graag in die laag gaan zitten, in de jetstream. Waardoor ze letterlijk de motoren kunnen uitzetten, waardoor ze sneller in Europa, nou dat doen ze natuurlijk niet, maar ze zijn dan sneller hier in Europa en bespaart heel veel brandstof. En andersom doe je er 2 uur lang over. Ja, die is heel, dat van die jetstream krijgen wij ons weer, ook in Nederland, maar ook heel veel groot gedeelte van het noordelijk halfrond. En die is altijd, zoals we noemen in de wetenschap, strak georganiseerd. Dus die krijgt koude lucht van de Noordpool, warme lucht van de Evenaar. En die twee lagen ontmoeten elkaar. En dat is zeg maar die stroom. Die koude lucht is niet meer zo koud. Die is wat warmer geworden door klimaatverandering op de Noordpool. En dus ja, daardoor is die straalstroom, gaat die slingeren. Gaat die, af en toe komt die vast te liggen. En dat zijn dan die extreme weers, dingen die wij meemaken. Bijvoorbeeld 21 graden Celsius boven Groenland. Hoge luchtdrukgebied wat gewoon niet doorbroken kan worden. Of sneeuw in Florida. Of extreme hitte in Spanje. Nou ja, noem maar op. We kennen ze allemaal. Ook in Nederland.
Alles kan gebeuren. In de vroegste doemscenario's over klimaatverandering ging het over een soort nieuwe ijstijd.
Ja.
Dat was waarvoor gewaarschuwd werd, juist 6 meter sneeuw en extreem koude temperaturen.
Gaan we ook krijgen. Eerst gaat het natuurlijk heel koud worden. Als het ijs op Groenland, wat een ijskap is bovenop land, als dat gaat smelten, dan komt er heel erg veel koud water bovenop dat zout water te drijven. Wat gaat bevriezen, wat een invloed en verandering teweeg zal brengen voor ons klimaat hier in Nederland. Dus het zal hier veel kouder worden en een nieuwe ijstijd zijn tijdelijk. Waar die grens precies ligt, weten we niet. Want het heeft dan weer een interactie met de golfstroom. Maar dat zal eerst gaan gebeuren voordat de zeespiegel gaat stijgen en voordat het heel erg warm gaat worden.
En er was nog iets anders wat aan de hand was. Dat zei je net al. Alle geopolitieke strijd die vindt ook plaats op de Noordpool.
Ja.
En mensen willen er snel bij zijn, want ze denken waar geen ijs is, daar kan je misschien andere dingen vinden.
Ja.
Grondstoffen, brandstoffen, ga maar door. Er is gewoon geld te verdienen.
Ja.
Hoe merkbaar is dat nu? Hoe ver is het gevorderd met het gevecht om de Noordpool?
Er zijn officieel nu 3 landen die de Noordpool claimen. Rusland, Canada en Denemarken via Groenland. Want die hebben allemaal bewezen via echt best wel complex onderzoek dat de bergketen die op de oceaanbodem van de Noordpool bevindt, de Lomonosov-rug, die is zowel verbonden met Rusland als met Canada als met Denemarken. Dus die hebben alle 3 nu een claim ingedeeld voor een stukje van de Noordpool.
Want dat zou een groot argument zijn om de Noordpool op te eisen, dat gebergte aan jou vastzit?
Ja.
Wat is dat voor argument?
Nou ja, dat dus ieder land heeft al sowieso bij definitie in de internationale wateren een economische zone. Dus de 360 mijlen of 202 mijlen van jouw kust mag je claimen als economische zone. Daar mag jij doen wat je wil. Nou, dat is voor Rusland al heel makkelijk te beargumenteren. Want je hebt daar een aantal eilandjes. Bijvoorbeeld de Nieuwe Siberische eilanden. Die zijn al heel dicht bij de Noordpool. Dus om dan nog te bewijzen dat die bergketen geologisch verbonden is aan die Nieuwe Siberische eilanden, dan zou dat technisch betekenen dus dat ze ook aanspraak kunnen maken op de Noordpool. Nou, dat hebben ze natuurlijk geprobeerd. In 2007 zijn ze met een onderzeeboot daar naartoe gegaan en hebben ze een vlaggetje geplaatst. En toen zei de Canadese buitenlandse minister van ja, dat is gewoon landjepik. En dat als zij dat claimen, dan gaan wij ook dat onderzoeken. Dus die kwamen met hun eigen onderzoek. En dat moet dan allemaal ingediend worden bij de Arctische Raad. Dat is zeg maar zo'n overkoepelend orgaan van alle Arctische naties, waar ze gaan kijken van hoe en wat. En ja, en dat als dat zeg maar bewezen is, geologisch, dan heb je natuurlijk ook nog de hele politieke kanten van. Het gaat allemaal nog jaren en jaren duren.
Dus het is heel erg betwist, maar als je dan daar naartoe wil met een expeditie, dan is dat een extra probleem. Dat al die landen elkaar in de weg zitten.
Nee, het is tot nu, dat is namelijk het gekke ervan. Het is nu wel een probleem met de oorlog in de Oekraïne, maar daarvoor was het nooit een probleem.
Je kon er altijd wel gewoon heen en je kreeg ook hulp en...
Ja. Ik denk dat
aanwijzingen.
Ja, en dat is natuurlijk, hè, je zou je kunnen afvragen, oké, poolreizigers, nou oké. Ja, dat is, als we dat niet meer kunnen doen, so what? Ja, ik bedoel, dat is jammer voor de generatie, nieuwe generatie poolreizigers, dat je dat gewoon niet meer kan doen. Maar het is wel heel erg voor de wetenschap. Want ook wetenschappers konden dan een maand lang om die drijvende stations zijn en dan wetenschap doen. Hè? Dus bijvoorbeeld wetenschap wat je bijvoorbeeld niet in de zomer kan doen op een schip. Je kan natuurlijk nog steeds naar de Noordpool. Met een Russische ijsbreker of een Canadese ijsbreker. Maar echt gewoon daar zijn als de winter voorbij is en het voorjaar begint. Dat je hele cruciale metingen wil doen. Bijvoorbeeld wat is het sneeuw? Wat is het effect van sneeuw op ijs? En hoeveel sneeuw kunnen we verwachten? Hoeveel neerslag is er geweest? Nou ja, noem maar op. Wat is het zoutgehalte van het ijs bijvoorbeeld? Het vertelt ook iets over de saturatie. Nou, allemaal te ingewikkeld. Maar goed, neem van me aan, belangrijke wetenschap. Ja, dat kun je dus nu niet doen. Want je kunt niet meer naar de Noordpool.
Daar heb je echt voor nodig.
Daar heb je rusten voor nodig, ja.
Wel tragisch in deze omstandigheden als je juist de vinger aan de pols wil houden om te weten hoe ver het al gevorderd is. En wat ons nog meer te wachten staat en hoe die effecten precies werken.
Ja, want die golfstroom of de jetstream, de straalstroom, daar hebben wij allemaal last van in de hele wereld. En dan heb ik het nog niet eens over wat er gaat gebeuren met permafrost. Rusland is, 65% van Rusland bestaat uit permafrost. En er was altijd een soort van een early warning system. Hè? Dus dat alle landen die permafrost hadden, mocht er rare concentraties methaan ineens geconstateerd worden of CO2. Nou, inmiddels kun je dat ook allemaal wel zien met satellieten. Maar het is heel goed om gewoon de vinger gewoon op de grond dat ook te kunnen meten en dat door te geven aan andere landen. Dat wordt nu ook niet meer gedaan. Rusland heeft daar echt letterlijk de stekker uitgetrokken. Dus wat er in Rusland gebeurt met het smelten of met het ontdooien van de permafrost en hoeveel CO2 en methaan daarbij vrijkomt, weten we helemaal niet. Behalve dus wat we dus nu meten met de satellieten.
En iedereen heeft dollartekens in de ogen.
Ja, en zeker China en zeker Korea en zeker Japan. En het is ook heel eigenaardig dat zij dus ontzettend veel onderzoek doen in de Arctische en al in de laatste 20 jaar, dus, op de Noordpool vooral. Dus zij kwamen daar wel met wetenschappers en zijn ook toehorend lid van de Arctische Raad. Dus zij mogen in de toekomst eigenlijk ook mee bepalen wat er gaat gebeuren met de Noordpool. Terwijl ze natuurlijk helemaal niks, ze grenzen niet aan de Noordpool, maar ze zijn wel belangrijk in de toekomst. En als je even gewoon de geografische kaart voor je bekijkt, dan heb je natuurlijk de Noordpool en het is voor landen. Vooral Japan, hè, wat helemaal geen grondstoffen heeft. Alle olie en gas en vooral LNG en moet allemaal geïmporteerd worden. En dat komt nu allemaal van Rusland. Daarom zijn ze ook zo. Willen ze geen kleur bekennen in deze oorlog. Want ze zijn zo afhankelijk van Russische LNG. Die van dat schiereiland Yamal op een hele korte tijd naar Japan kan. En, want anders zou je helemaal om moeten varen door het Suezkanaal. Het is allemaal heel kostbaar en nou ja. Dus dit is natuurlijk een veel kortere route. Dus die Japanners en Chinezen zitten er helemaal niet op te wachten om die relatie te verbreken met Rusland.
Is klimaatverandering nog wel af te wenden? het is, ja, we hebben het er al eeuwen over. En er gebeurt echt wel van alles. En het bewustzijn is echt wel groeiende. Maar het gaat allemaal toch wat traag. Je zou zeggen too little too late.
Ja.
Ik begin me langzaamaan erbij neer te leggen van, nou ja, die eerste 3 graden, daar zijn we eigenlijk al op aan het afstevenen en die gaan we niet meer afwenden. Het is gewoon een feit.
Ja, ik denk dat er heel veel slachtoffers zullen vallen, klimatologisch. En de Noordpool is er dan één van, sowieso. En er zullen, en natuurlijk alle gletsjers in Europa, alle gletsjers in de Himalaya, wat natuurlijk ook weer ongelooflijk veel problemen zal hebben voor drinkwater. En dan hebben we het nog niet eens over andere gebieden, die deels door klimaatverandering, de Amazone. Dat is ook heel erg onderhevig van welke politieke partij er zit, wat ermee gebeurt. Er zullen slachtoffers zijn met 1, 2, 3 graden. Daarom was dat boek van Tim Lenton, Six Degrees, wat eigenlijk al voor mijn tijd, een heel lang tijd, dat was eigenlijk de basis voor onze serie Klimaatjagers, Six Degrees.
Ja, maar hij beweerde 6 graden is het omslagpunt en dan kom je in een totale catastrofe.
Nee, 3 graden.
3 graden.
Ja, nee hoor, veel sneller. Ja, bij 2 graden is het Noordpoolijs helemaal verdwenen. 2 graden en 2,5 graad, dan zien we dat er ook echt een ontzettende beweging gaat komen in de Groenlandse ijskap. Dus dat wat we nu meten is over het algemeen oppervlaktewater wat smelt op het ijs in de zomermaanden. Maar we weten eigenlijk nog niet eens, omdat het land ook heel erg groot is, wat er precies gebeurt met dat zoete water. Waar komt dat terecht in de oceaan? Hoe kunnen we precies meten hoe snel de zeespiegel gaat stijgen? Kijk, die zeespiegelstijging die gebeurt nu al. Hè. Het gaat over kleine millimeters. En het is natuurlijk in warme landen zoals de Indische Oceaan veel dramatischer. Omdat het een hele warme oceaan is, waardoor die eilandjes onder water komen te staan en niks meer kunnen verbouwen. Zoals Tuvalu en Fiji. Daar hebben ze alleen maar brakwater nu. Dus die mensen moeten verhuizen. Maar voor koude oceanen, zoals hier de Noordzee en de Atlantische Oceaan, dat zal wel in eerste instantie meenemen. Het is ook niet evenredig waar die zeespiegel gaat stijgen. Het is niet overal hetzelfde.
Het ziet er nou uit dat juist gebieden waar ze al arm zijn, het te verduren gaan krijgen.
De sociale ongelijkheid is verschrikkelijk. En ik heb ooit in 2011 de Niger heb ik gekajakt. Helemaal van Bamako door naar Timbuktu. Om te kijken wat er gebeurt als de monsoon niet meer komt. Want die mensen zijn 100% afhankelijk van de regentijd. En die leven precies op de grens waar het wel of niet, waar die ITC heet dat, die band van de monsoon wel of niet zo ver noordelijk komt of dat die zuidelijk blijft. En ja, er gebeuren nu, zijn al heel lang burgeroorlogen tussen die verschillende stammen. En ja, wat doen die mensen? Die kunnen niet zomaar hun boeltje pakken en ergens anders naartoe gaan. Dus ja, en in India eigenlijk hetzelfde soort grote probleem.
Je maakte een serie eerst over de scheepvaart al wat jaartjes geleden.
Ja.
Nu heb je een serie gemaakt over de luchtvaart, wat recenter. Wat ik fijn vond in die serie is dat je meteen ook zegt, ik vlieg waarschijnlijk veel meer dan de meeste kijkers. Ik heb gewoon veel meer in vliegtuigen gezeten. Mijn leven is afhankelijk van vliegtuigen. Dus je preekt niet, je wijst niet met dat vingertje. Je maakt jezelf ook deel van dat probleem. Dat vond ik gewoon meteen prettiger converseren. In plaats van iemand die op een soort spreekgestoelte gaat staan en alles over mensen uitstort. We hebben dit samen gedaan.
Ja.
De een wat meer dan de ander, dat is absoluut een feit. En je hebt die frequent flyers en je hebt de 1% met een veel grotere footprint dan anderen. Maar uiteindelijk is het onze levensstijl gezamenlijk, waar we echt niet zo snel afscheid van willen nemen, die hiertoe leidt. Dat is een conclusie die we kunnen trekken. Maar ik vroeg me toch ook af, van hoe zie jij een verandering voor je?
In het vliegen?
Bijvoorbeeld vliegen.
Ja. Nou, het vliegen vind ik heel interessant, omdat de film is opgehangen aan dilemma's. En dat is het eigenlijk ook, van wat heb je ervoor over? En inmiddels ben ik er wel van overtuigd, als we het vliegprobleem niet kunnen oplossen, dan kunnen we volgens mij ook het hele grote klimaatprobleem lastig oplossen. Want
het is een soort kanarie in de kolenmijn van het oplossen.
Ja, het is heel symbolisch van hoe we ermee omgaan. En tegelijkertijd is het oerlastig. Want ik wil ook niet promoten dat we nooit meer vliegen. Maar het zou misschien zomaar kunnen dat we even de komende 7 jaar niet meer moeten vliegen, zodat we precies weten wat de toekomst van duurzame luchtvaart zou kunnen zijn.
Even 7 jaar helemaal niet vliegen.
Ja, dat zijn de jaren. Ja.
Dat is wel een heel realistische
zoveel jaar hebben
oplossing.
We nodig om de enorme opschaling te kunnen creëren om voor duurzame brandstoffen bijvoorbeeld. En als je de film ziet, het zit natuurlijk vol met sobere gedachten. Van als we alle duurzame brandstoffen nu zouden gebruiken, dan zijn alle vliegtuigen in de wereldvloot is dan precies 11 minuten kunnen we vliegen en dan is het op. Dus de schaal waarop we nu dat toepassen is zo klein. En wat is er dan voor nodig? En hoe gaan we dat doen? Maar ja, tegelijkertijd zien we ook in ons gedrag. Hè, dus in 2019 was het absolute record van vlieggedrag. Nou, dat zijn we nu al lang voorbij.
Het is ook dramatisch goedkoop.
Nee, dat is het niet. Het is de goedkope tickets zijn maar een paar per vliegtuig. En daar wordt mee geadverteerd. Maar mensen zijn hoe dan ook nog steeds bereid om veel meer geld te betalen. Het vliegen bijvoorbeeld intercontinentaal of naar Azië. Azië is helemaal niet goedkoop. Dat zijn weer de prijzen van 20, 25 jaar geleden. Je kunt niet meer voor €300 naar New York. Dat gaat echt niet. Dus, maar dat maakt niet uit. Mensen vinden dat ze recht hebben op vliegen. En misschien is het nog een beetje een inhaalslag van corona. Dat we toch weer een soort van dat we teruggaan naar een soort van een ander niveau. Maar voorlopig zien we dus dat mensen echt gewoon heel veel en vaak willen vliegen.
Ja. Wat mij heeft gechoqueerd, en dat is al echt heel veel jaar geleden, is dat ik mensen ken, wetenschappers, serieuze wetenschappers, die werkten aan effectievere vliegtuigen. Belangrijke innovaties, bijvoorbeeld lichtere materialen, een iets andere vorm van de vleugel. En dat die zeiden, het is ontzettend moeilijk om geld te krijgen voor prototypes en verder onderzoek. De interesse is zeer gering. En dat is verbazingwekkend.
Ja, volgens mij met het efficiënt maken van het vliegtuig zelf, dus hebben we, dat zeggen ook, dat werd mij ook verteld door Airbus en Boeing en door al die andere wetenschappers. Daar hebben we echt het maximale bereikt. We kunnen een vliegtuig.
Het is uitontwikkeld.
Ja, een vliegtuig bestaat al uit carbon. De Dreamliner is al, ik denk als misschien 50% meer efficiënt en zuiniger dan zeg maar bijvoorbeeld een 747 van vroeger, de Jumbo Jet. Dus daar kunnen we niks meer doen. Ik ben nu een heel interessant boek hierover aan het lezen. Ik las echt dat ook zelfs de In-Flight Magazine gehalveerd is om gewoon gewicht te besparen in het vliegtuig.
Dat zal niet zo heel veel gewicht zijn.
Dat is helemaal niet zo, maar alles misschien bij elkaar. En je hebt ook gemerkt bijvoorbeeld, de stoelen zijn niet meer comfortabel. Want daar wordt ook bespaard met de bekleding van de stoelen. Maar goed, het carbon is natuurlijk de gamechanger geweest voor het maken van de vliegtuig. Het enige wat we nu nog echt kunnen doen zijn die vliegtuigmotoren. Die minder brandstof gebruiken. Maar hoe dan ook, met welke vorm we ook verder gaan met vliegen, het zal een totaal ander vliegtuig moeten gaan worden. Dus de Flying V is natuurlijk ontwikkeld hier bij de TU Delft. Er is een Flying Whale. Er zijn allerlei nieuwe soorten modellen die opkomen draven. Maar ja, dat zijn nog steeds. We gebruiken nog steeds kerosine, jet fuel. En we gebruiken nog of misschien een vorm van biobrandstof, of misschien hybride of synthetisch. Waterstof vergt een totaal andere invulling van een vliegtuig. En dat gaan we voorlopig gewoon niet zien. Dus daarom zeg ik, 7 jaar niet vliegen zou heel verstandig zijn nu. Totdat we echt weten hoe we straks verder kunnen vliegen. Maar ik ben wel weer hoopvol, want in Amerika zijn ze echt veel verder nu met elektrisch vliegen. Niet heel kleinschalig, kleine vliegtuigjes, maar ze zijn daar heel erg bezig met het ontwikkelen van batterijen die veel energie kunnen dragen en die veel lichter zijn. Als dat natuurlijk, die combinatie, als dat kan, dan zouden we misschien ook in de toekomst met veel meer mensen in grotere vliegtuigen kunnen vliegen, elektrisch.
Dus je bent toch wel optimistisch?
Nou, ik zie, als je kijkt naar de geschiedenis van de luchtvaart, want dat is natuurlijk ook heel interessant. Als we kijken hoe ver we waren, hè, toen we, na de Tweede Wereldoorlog en tot nu, dan is er geen enkele industrie die zo snel is gegaan in de ontwikkelingen. Ik bedoel, dat is gigantisch wat we allemaal hebben gezien.
Maar geldt dat niet voor de mensheid als geheel? Dat als de nood echt aan de man is, en dat is die inmiddels wel, dat er dan veel meer mogelijk is dan je zou denken?
Ja. Maar luchtvaart vindt altijd weer een excuus om dat niet te hoeven. En dat is hetzelfde met scheepvaart. Daar hebben we ook Seablind gemaakt. Dat speelt zich af ver op de oceanen, want dat zien we dus niet. Daar hebben we niks mee te maken. En wat niet weet en wat niet deert. Dat is natuurlijk onzin. Scheepvaart moet ook aan de bak. En het zijn twee industrieën die niet onder het Parijsakkoord vallen. Hè, omdat het te lastig is. Omdat het mondiaal is. En hoe meet je die CO2-uitstoot van de vliegtuig? Wat vertrekt vanuit New York via Amsterdam, een tussenlanding maakt en doorgaat naar India. Waar doe je de carbon credit of de carbon counting? De carbon counting. En datzelfde geldt ook een beetje met scheepvaart. Je vaart onder een vlag. Het schip heeft een bemanning uit een land X. En nou ja, noem maar op. Voor je het weet heb je 12 landen. Dus je kunt ook niet meer echt één land verantwoordelijk houden of stellen voor de CO2-uitstoot. En dus die twee landen of die twee takken van sport, scheepvaart, luchtvaart, moeten het zelf gaan oplossen met hun eigen organisaties. En daar ligt volgens mij de pijn. We zien dus heel veel industrieën die wel verduurzamen. Hè. Ik bedoel zelfs een Tata Steel. Ik bedoel, we zien echt stappen gemaakt worden. Dus dan is het argument straks dat als luchtvaart zo door blijft gaan en wij blijven allemaal gewoon vliegen, ja, dan is luchtvaart verantwoordelijk voor 19% van de totale mondiale CO2-uitstoot. En dan wordt het ineens een van de grootste vervuilers ter wereld.
En dat is iets dat ze zouden voelen als het zo is?
Absoluut. En ook omdat de groei überhaupt niet in Nederland, of ik bedoel in Europa en in Amerika plaatsvindt. De groei van luchtvaart is in Azië, is in India.
En China.
Ja.
Wat vind je van de felheid van het klimaatdebat in Nederland? Extinction Rebellion. En mensen die zich vastlijmen aan schilderijen. Bij mij wekte het irritatie op de een of andere manier.
Bij jou wekte het irritatie?
Ja, omdat ik dacht, ja, zo'n kunstwerk, dat heeft er niet zoveel mee te maken.
Ja, ja.
Je raakt dan erfgoed, je gaat daar toch heel onvoorzichtig mee om. Ja. Als je weet hoe voorzichtig die conservatoren zijn met zo'n doek. Om dan te zeggen, ja, ik heb gegoogeld, er zit een glas tussen, hop, ketchup erop. Het wekt meer irritatie dan dat ik dacht, wat goed dat je dit nou doet.
Ja.
Ze kregen ook heel veel applaus, tot mijn verwondering.
Ja. Ik begrijp dat. Dat heb ik zelf ook. Ik vind ook tegenwoordig dat het te veel is. Dus er zijn te veel acties waardoor ik denk dat waardoor mensen die irritatiefactor alleen maar versterkt wordt. Je kunt volgens mij veel doeltreffender, minder acties doen die dan heel waardoor je echt zeg maar de aandacht krijgt. Maar nu wordt het een beetje overdone, vind ik. Wij hebben zelf ook met Extinction Rebellion te maken gehad. De vooravond van toen de acties. Was het de vooravond? Ik weet niet. Maar goed, ergens in dezelfde periode dat ze zich ook gingen vastketenen aan privévliegtuigen op Schiphol. Hadden wij een screening van Sky God, van onze film In Pakhuis de Zwijger. Maar we hadden een debat aangekoppeld. En dat was heel. Ik vond het heel tof. De KLM kwam, Schiphol kwam. Naar een paar andere mensen uit de luchtvaartindustrie. Dus TU Delft en een compensatieprogramma. Dus we hadden na de film hadden wij een debat. En daar zaten dus ook mensen in de zaal van Extinction Rebellion. En de film was nog niet afgelopen. De aftiteling was nog aan de gang. En er stonden op met bordjes greenwashing. It's all a lie. Weet je wel, gewoon niet schremend. Of verder, in dat opzicht was het heel vredig. Maar wel een soort van, je kon er niet omheen. En toen moesten wij nog aan dat debat beginnen. Dus iedere keer als iemand iets als van de KLM zei of van Schiphol, dan kwam zo'n bordje naar boven. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt ze.
Eigenlijk wilden ze helemaal niet meer in gesprek met die mensen.
Nee, dat werkte natuurlijk heel veel irritatie op. Maar ook bij het publiek. Want wij kwamen daar echt oprecht om te horen hoe de KLM erover dacht. En als reactie op de film. En Schiphol, nou ja, noem maar op. En de verkeersluchtleiders. We wilden echt weten van de industrie zelf. En zo was ook het debat opgezet. We gaan met elkaar in gesprek. Dus ik ben er wel van, ik geloof echt dat dat de enige oplossing is. De enige manier om verder te komen.
Dat je die mensen nog nodig hebt. Dat je met die
Absoluut.
Mensen in gesprek moet
Natuurlijk.
Blijven.
Ja, want anders krijg je echt zo'n angstcultuur. En dan gaan ze hun ding doen. En dan willen ze niks meer doen aan verduurzamen. Omdat ze er toch op worden afgerekend. En dat creëerde je een beetje in die zaal. En op een gegeven moment gebeurde iets wonderlijks. Dat de dame duurzaamheid van de KLM, die sprak Extinction Rebellion persoonlijk toe. Op een persoonlijk niveau. Zo van dat zij zelf ook mee zat dat ze voor de KLM werkte. Weet je wel? Dat ze zelf ook niet meer vliegt. En dat ze op verjaardagen er ook op werd afgerekend. En dat, Het was zo kwetsbaar en zo eerlijk dat het weer heel erg mooi werd. En toen, nou, het was alles rustig en toen konden we ons gesprek verder gaan. Dus soms is een beetje die acties zijn soms wel nodig om daar te kunnen komen. Maar ik ben er ook niet helemaal mee eens wat ze de A2 vast...
Van een privévliegtuig of de A2 kan je nog zeggen, dat heeft verband met klimaatverandering. Het meisje van Vermeer kan er ook niet zoveel aan doen.
Nee, dat klopt.
Ja, het is olieverf. Maar ja. Dat vind ik in die zin een andere actie. En ik weet ook niet of je met diplomatie en zacht overleg alleen veel teweeg zult brengen.
Nee, het is natuurlijk wel een signaal dat de generatie, de 20er, de 18, 20-jarigen, zich gewoon niet gehoord voelen. En dat vind ik wel belangrijk.
Zie jij nog optimisme? Want je noemde net al een beetje iets van, nou, het is een innovatieve industrie. En als het nodig is, kunnen mensen heel veel. Maar al met al is er eigenlijk niet zo heel veel reden voor optimisme.
Nou, dan kom je bij een heel ander vraagstuk. Zoals je weet ben ik ook nu een aantal keren in Saoedi-Arabië geweest bij NEOM. En dat was nooit de bedoeling geweest, maar toevallig kwam ik daar terecht. Maar het heeft wel een beetje mijn ogen geopend. Dus als je gewoon wel mensen aan kan, hè, als je talent naar een plek toe haalt, je geeft ze de opdracht van zoek het uit. We gaan je niet tegenhouden. We gaan niet polderen. Er zijn geen eindeloze vergaderingen. Ik wil gewoon, hier ben jij goed in gespecialiseerd. En dit hebben wij nodig om deze klimaatcrisis op te lossen. En dan mag je aan de gang. En
Want NEOM is een soort experimenteel gebied, ja, waarin wordt gewerkt aan een klimaatneutrale samenleving.
Klopt.
Het ligt gefinancierd uit oliegeld, grappig,
ja,
genoeg.
Nou ja, 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 klopt. Ja. Ja, ik kan ook zeggen fijn, want dan gaat het in ieder geval niet meer naar al die rijke families in Saoedi-Arabië. Maar nou ja, het is dus echt het project van Mohammed bin Salman. En dat is natuurlijk heel lastig, want het is gewoon een boef. En als ik Mohammed bin Salman zeg, dan denken we gelijk allemaal aan Khashoggi. We denken aan mensenrechten, dat denk ik ook aan. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat hij heel erg betrokken is bij NEOM. En dat hij dit er wel doorheen heeft gekregen. En als je daar dus bent, dan zie je duizenden mensen van over de hele wereld. En ook heel veel mensen uit Saoedi-Arabië zelf. Werken aan hoe ze een land kunnen creëren wat niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En dus het is makkelijk. Saoedi-Arabië, er schijnt 365 dagen de zon. Dus je krijgt gratis zonne-energie het hele jaar door. En wind, want aan het Suez, of ik bedoel aan de Golf van Aqaba en aan de Rode Zee waait de wind. Thermische winden, dus 's nachts waait de wind. Die kun je vangen en overdag schijnt de zon. Dus het complementeert elkaar. En de plannen zijn gigantisch. Ze hebben een hele elektriciteitsnetwerk, zijn ze nu aan het aanleggen. De grootte van ongeveer Australië. Zoveel elektriciteit moet opgewekt worden. En alles wat extra is, wordt ingezet voor het maken van groene waterstof. Wat weer geëxporteerd gaat worden naar ons. Dus de Oxagam, dat is een havengebied, dat ligt aan het Suezkanaal. Nou ja, dat is heel makkelijk om dan naar Rotterdam te varen of naar Griekenland of waar dan ook. Met die groene waterstof. Dus
daar zie je ineens wat er allemaal mogelijk is.
Ik zie ineens wat er mogelijk is als er een autocratisch systeem is. Dus één persoon bepaalt. Een leider met een visie, met toekomst. Ja, ik wil hem echt niet verheerlijken, hoor, sorry als het zo klinkt. Maar het is wel even gewoon uit de box denken hier.
Een democratisch systeem, zou dat ook iets kunnen doen?
Kijk waar we nu zijn.
Maar om nou de democratie meteen op te geven, vind ik ook
nee,
wat
groter. Nee, daar ben ik ook niet van. Maar ik zie wel gewoon hoe traag het kan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we hartstikke keihard ingehaald gaan worden, vooral met groene waterstof, door Saoedi-Arabië. En als dat één Arabisch land is, waarom zou die andere, Qatar en al die andere landen daar, die zouden dat natuurlijk ook kunnen doen. En dan zitten wij hier een beetje te pielen met een, met onze waterstof. Hydrogen Valley, zoals Groningen zichzelf graag noemt. Dat is ook allemaal heel belangrijk. Je moet het ook lokaal produceren, maar we gaan dat. Ja, de schaal waarop dit geproduceerd gaat worden is gigantisch.
Dus wij raken weer afhankelijk van despoten voor onze energie. Wat met olie zo was en het zal met groene brandstof ook zo zijn.
Ik denk dat we een her, indeling gaan krijgen met onze duurzame economie of duurzame naar het midden. Midden-Oosten, China, India, misschien straks. India is natuurlijk nog lastig, maar in ieder geval China en het Midden-Oosten. Daar gaat het meeste vandaan komen.
Ja, je wordt ook een dagje ouder, ik ook, iedereen. Hoe lang ga je het nog doen met die tochten? Er komt een moment dat je niet meer in een kano wilt of op skis. Of dat je gewoon denkt, ja, die extreme duursport, dat gaat niet meer.
Nee, wat ik zo interessant vind is, waarom is er geen Bernice nummer 2? Ik bedoel, waar zijn die jonge mensen die ook graag dit soort expedities willen doen? En dan ten dienste van de wetenschap. Hè? Dus een beetje de combinatie. Ik kom niemand tegen. Ik word nooit... er is nooit iemand die zegt, ik wil dit gaan doen als expeditie. Ik wil naar de Noordpool, Zuidpool, whatever. Helemaal niet.
Zijn ze er niet?
Nee, ik denk het niet. Niet in Nederland in ieder geval. Maar terug naar je vraag. Ik werd vorig jaar 60 op de ijskap van Groenland. Na een hele grote expeditie. 2000 kilometer met een kite van Zuid naar Noord, Groenland. Waar we ook weer allemaal een wetenschappelijke meting hebben gedaan. En op de dag dat we onze kite naar beneden lieten, toen werd ik 60. En het was een heel even moment bekropen van, nou, dit is zo geweldig dat ik dit nog heb kunnen doen. Natuurlijk, hè, zo voelt het ook echt. En dan vier je je verjaardag en dan zit je s'avonds in je tent en dan denk je, nou, fijn, goed dat het allemaal goed is gegaan. Maar ja, dan de volgende ochtend ontkom je er niet aan om dan toch te verzinnen van, wat nou als wij volgend jaar hier weer beginnen op dit punt en dan helemaal naar het noorden gaan en dan aan de andere kant weer terugkaarten. Dus ja, laat ik zo zeggen. Hele supergrote expedities, dat denk ik dat ik dat niet meer kan. Of tenminste, dat zou niet verstandig zijn, want ik kan me niet meer helemaal 100% op mijn lichaam vertrouwen. Ik heb slechte knieën, maar verder ben ik hartstikke gezond, maar mijn knieën zijn wel een dingetje waardoor dat minder wordt. Maar kleine tochtjes, een paar honderd kilometer hier en daar, bijvoorbeeld naar de Zuidpool of zo, dat zou ik nog prima kunnen.
Als het kan, moet je het doen. Ja. Hoe vier je dan je verjaardag? Heb je dan tussen dat proviant een kleine snack voor jezelf? Of een chocoladereep die je echt bewaart voor de grote dag?
Was natuurlijk ook wel een reden waarom ik op de Groenlandse ijskap wilde zijn op mijn verjaardag. Ik wilde helemaal niet vieren. Dus dit was perfect. Dus ik vierde het gewoon.
Geen bezoek, niks, lekker, nee. Heerlijk.
gewoon een expeditie voltooien en dan ook nog gewoon geslaagd. Dus dat was een hele mooie uitkomst voor mij. Dat was echt een cadeautje. Maar mijn expeditiegenoten hadden wel cadeautjes meegenomen. Dus dat. Maar verder kreeg ik veel berichtjes en mensen die aan je denken en die je feliciteren met het succes. En, ja, dat.
En tot nu toe in die 60 jaar toch een heel interessant, spannend en bewogen leven gehad.
Het zijn allemaal keuzes geweest, hè? Iedereen kan het. Het zijn, ik ben heel erg blij en bevoorrecht dat ik ook het mijn werk heb kunnen maken. En dat had ik denk ik niet in Nederland alleen gekund. Het was echt wel de combinatie van in Amerika wonen en voor een goed tijdschrift schrijven en voor radio werken en televisie en ja, de combinatie van alles. Ja.
Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een groot plezier om met je te praten. Dank.
Dankjewel.
En dat was het uur voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Claire van der Woude en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.